Ja, dat volgende zullen we niet meer laten spelen. We moeten aan de slag met Sofie in het Veld, voorzitter van de, lijsttrekker van de lijst Volt voor het Europees Parlement. Jesper Kozemans hier in Antwerpen voor Federaal. Wie wil beginnen eigenlijk met eventjes te zeggen wat de Volt nu eigenlijk precies is? Er zijn wel een aantal mensen rond mij die dan in mijn omgeving die wel er al van gehoord hebben, maar toch ook nog een deel niet. Jasper, of misschien Jasper, want we zullen vooral over Europa hebben.
Ja, dus Volt is een jonge, frisse, nieuwe politieke partij. Het is een pan-Europese partij, dus dat betekent dat wij in meer dan 30 landen in Europa een actieve afdeling hebben. En het verhaal van Volt is eigenlijk dat het is ontstaan uit een analyse dat in de politiek het centrum meer en meer verzwakt is en de extremen daarbij winnen. En dat wij de analyse is dat eigenlijk geen goede evolutie is, vinden wij. En dat er een nieuwe frisse wind door het centrum van de politiek moet komen. En waarom pan-Europees? Omdat we zien dat er heel veel grote problemen van vandaag op internationaal niveau zich afspelen. Denk aan corona, denk aan oorlog in Oekraïne, denk aan klimaat enzovoort. Waarvan wij zeggen, dat zijn internationale problemen die vereisen een internationale oplossing. Dus laat ons die op een Europese manier aanpakken en daarvoor ook echt op een Europese manier aan politiek gaan doen met dus een Europese partij. Tegelijkertijd is Volt wel een partij die heel dicht bij de mensen wil blijven staan, die dus ook op lokaal niveau heel actief is. We hebben over heel Europa meer dan 130 lokale verkozen politici, gemeenteraadsleden en dergelijke, omdat we dat lokaal niveau heel belangrijk vinden. Maar voilà, en nu zijn we dus in België ook bezig volop aan het groeien en komen we nu op in de Europese, federale en Vlaamse verkiezingen.
Ja. Nog niet overal in Vlaanderen, zaak toch? En niet in Wallonië?
Nee, in Wallonië hebben we dit jaar geen lijsten inderdaad, helaas. Ja. Dat is wel de ambitie om daar ook op te komen, maar voor dit jaar niet. En in Vlaanderen hebben we inderdaad in een aantal kieskringen hebben we geen lijsten, maar wel de Europese lijst natuurlijk die in heel Vlaanderen opkomt.
Ja. Ik moet het eigenlijk toch vragen, want ik zag Sofie in het Veld, ik een paar dagen geleden op Wikipedia, we hadden het net over financiële transparantie. Maar ik zal maar zeggen, er is daar iets te doen geweest rond jou. Ik zal het jezelf laten uitleggen. Het gaat over kosten die aangegeven of niet aangegeven werden. Kunt u daar dus... Wat ik ervan gelezen heb, is dat het een krant in Nederland heeft dan gemeld dat geld dat u gekregen hebt als kostenvergoeding niet zou hebben aangegeven of die kosten niet zou gemaakt hebben voor hotelovernachting.
Het is een beetje een broodje-aap verhaal wat mij al jaren achtervolgt. En juist omdat het ging over die twee vergoedingen, met name die dagvergoeding, die gewoon voor iedereen gelijk is. Voor iedereen, voor alle 750 Europarlementariërs. Natuurlijk veel te hoog, hè, die dagvergoeding. Maar goed, hij is voor iedereen gelijk. Maar er is een verhaal van gemaakt alsof ik declaraties ingediend zou hebben die voor kosten die niet gemaakt zijn. Het is gewoon niet waar. Het punt is dat het heel lastig te ontkrachten is. Als iemand, er zijn ook mensen die mij ervan beschuldigen dat ik word betaald door Soros. Ja, hoe bewijs je dat het niet zo is? Dus als mensen, ik zeg altijd maar, als mensen vinden dat er iets is gebeurd wat niet hoort, dan moeten ze dat aangeven en dan wordt dat onderzocht. Maar ik heb juist als een van de eerste, 20 jaar geleden, toen ik voor het eerst werd gekozen, juist omdat al die verschillende toelagen die allemaal heel ruim zijn, waar helemaal geen goede strakke regels voor zijn, waar geen controle op is, heb ik zelf toen ingevoerd. Een stelsel van regels, van waar kan dat geld voor gebruikt worden. En dat laat ik, wat u net ook al zei, elk jaar door de accountant laat ik dat controleren en krijg een accountantsverklaring. Hè. Soms zegt een accountant van dit of dat moet je aanpassen. Ik bedoel, daar heb je ook een accountant voor. Dat doe ik op vrijwillige basis. Het Europees Parlement heeft dat nog steeds niet verplicht gesteld, maar wil dat wel gaan doen. En ik hoop dat dat in de komende jaren ook gebeurt. Want weet u, het is heel erg lastig als je met een systeem moet werken wat zo slecht gecontroleerd wordt, omdat je dan nooit kan verdedigen tegen valse aantijgingen.
Ja, want we hebben het nog niet gezegd, want u zat niet in het rapport, Sofie in het Veld, omdat u geen Vlaams Europarlementslid bent momenteel. Omdat u voor D66 gekozen bent in Nederland. Hè?
Klopt.
Dus en dat is dan voor, door uw werk voor Europa dat u naar Brussel verhuisd bent en in Brussel bent komen wonen. Nee, en ja. Hoe is het dan eigenlijk verlopen om dan uiteindelijk ja, hier kort dan en dan... Ja.
Ik ben al sinds 1994 thuis in Brussel. Inmiddels ook zeer hier geworteld, omdat je nou ja, dan de liefde kruist dan je pad. En goed, zo raak je in verschillende delen van het land geworteld. En ja, ik ben dan vorig jaar ben ik overgestapt van D66 naar Volt. En dan word je dus automatisch lid van Volt Europa. Dus ook Volt België. En ik vond dat buitengewoon gezellig. En toen op een gegeven moment in het najaar kwam dan de vraag op van... Goh, zou je niet op de lijst willen staan? Dus ik dacht, waarom eigenlijk niet? Ik vind dat ook heel erg in de lijn van de trans-Europese kieslijsten... waar overigens de meeste Vlaamse partijen ook groot voorstander van zijn... En ik moet wel zeggen dat ik dus heel erg vanuit die Europese motivatie ben begonnen. Maar als je zo dag in, dag uit hier tegen de torenhoge muren van de particratie oploopt, dat wordt wel een soort extra motivatie.
Ja.
Om te laten zien hoe broodnodig, dringend de democratische vernieuwing is.
En daar mag u zich nu even gaan uitleven in de zin van, want ik wil het wachten, want nog de tijd gaat vooruit, het is al 20 voor 1, maar we moeten het toch nog eens eventjes hebben over het feit dat jullie hebben een klacht ingediend of zo tegen VRT?
We hebben meerdere klachten. We hebben eerst...
Dus wat is er aan de hand? Wat is het probleem?
Nou ja, kijk, eigenlijk als je het hele systeem bekijkt, het systeem is er gewoon echt op ingericht om politieke vernieuwing tegen te houden. He, iedere politieke nieuwkomer moet buiten gehouden worden. En dat begint met alle drempels die zijn ingebouwd. Eén drempel is dat je handtekeningen moet verzamelen om überhaupt mee te kunnen doen. En de website van de overheid, de federale overheid, waar die handtekeningen gezet moesten worden, die functioneerde zo slecht dat we daar ongeveer de helft van de mensen zijn kwijtgeraakt.
En hoe is dat dan? Want iemand heeft mij gevraagd om jullie te steunen. Ik heb dat gedaan. Dat betekent niet dat ik voor jullie ga stemmen. Maar dus jullie zijn wel een democratische partij. Dus denk ik van oké, waarom niet? Maar dat leek mij vlot te gaan.
Ja, maar dat ging dus bij de helft van de mensen niet vlot. Ik heb er uren over gedaan en 3 verschillende apparaten moeten gebruiken en er iemand bijgehaald om te kunnen tekenen. Mijn partner wilde tekenen, die moest dan software downloaden om dat te kunnen doen. En ja, weet je, de meeste mensen gaan dat niet doen. Dus we zijn daar bijna de helft van de steunverklaringen zeg maar kwijtgeraakt. Dus daar hebben we 2 maal een klacht over ingediend bij het ministerie, waarbij de eerste keer het antwoord was van, nou ja, de burgers hebben het kennelijk niet begrepen. En de tweede keer was het antwoord, nou ja, als het je niet bevalt, dan kan je ook gewoon papieren formulieren gebruiken. Dan zijn we naar de ombudsman gegaan. Die zei ons dat we bij het verkeerde klachtenloket van het ministerie waren geweest. Nou, fijn, je merkt dat er gewoon geen enkele wil is. Want kijk, er wordt een beetje gereageerd van alsof het een probleem is van 1 politieke partij. Maar uiteindelijk is het een probleem van de democratie. En als we kijken hoe ongelooflijk veel ongenoegen er is over de politiek op dit moment, hoeveel mensen er vanuit dat ongenoegen gaan stemmen op Vlaams Belang. Dan denk ik, dan zou iedereen ervoor open moeten staan om dat politieke bastion open te breken. Juist ook, hè, wat mijn collega Jasper net zei, het politieke midden is ongelooflijk verzwakt. Het ligt uitgeput op de grond en de extremen groeien als nooit tevoren. Dan moet je toch juist een nieuwkomer als Volt, zeg maar een centrum-linkse middenpartij, moet je omarmen. Dat versterkt het midden. Wij zijn we worden een beetje gezien als een bedreiging door andere partijen, maar ik denk dat het juist het midden versterkt als je nieuwe partijen daarin laat komen. En vervolgens hebben we ook een kort geding aangespannen tegen de VRT, omdat op 31 mei is er het debat van de Europese lijsttrekkers bij de VRT. En van de 9 partijen die er in totaal deelnemen aan de Europese verkiezingen voor het Nederlandstalig Kiescollege, zijn er 7 uitgenodigd voor het debat en 2 niet.
Oké. Okay. Wie is de andere ongelukkige?
De andere partij is voor u. En wij
van Helsampen.
De argumentatie die daarbij wordt aangedragen is heel willekeurig. En het zijn ook argumenten die eigenlijk pas achteraf zijn bedacht. Hè. Als je nou van tevoren zegt, oké, er zijn heldere, objectieve en rationele criteria. Oké, maar dat is gewoon niet het geval. Sterker nog, een van de argumenten die ook in de uitwisseling, die in de rechtbank werd gebruikt, van ja, maar wij hebben ons decor in februari al gebouwd. Dus dan denk ik, oké, dan ben je er op dat. Dat was nog voordat de partijen hun lijsten moesten indienen. Dan denk ik, ja, dan sta je dus. Dan ben je dus alleen maar bezig met de bestaande partijen te beschermen. En dat kan toch de bedoeling niet zijn. En wat mij heel erg opvalt, en dan vergelijk ik het ook een beetje met Nederland, waar echt niet alles ideaal is hoor. Laat me daar helder over zijn. Maar daar heb je natuurlijk ook altijd de discussie van. Wie mogen er wel en niet meedoen? Want er zijn daar soms meer partijen. We hebben 5 jaar geleden een Europees lijsttrekkersdebat gehad met 12 deelnemers. De VRT zelf heeft in 2009 een Europees lijsttrekkersdebat gehad met 8 deelnemers. Dus je zou zeggen, nou, als 8 kan, dan kan 9 ook nog wel. Dus er is. Maar in Nederland merk je dat de publieke omroep toch wel zijn best doet om op de een of andere manier, ja, zo breed mogelijk scala aan partijen aan het woord te laten komen. Terwijl ik hier heel erg een soort afweer bespeur, bijna een soort vijandigheid tegen nieuwe partijen. Alsof wij een probleem zijn, een bedreiging. Terwijl wij volgens mij heel erg gaan bijdragen.
De raad van bestuur is 100% politiek bemand hier. Dus is dat in Nederland ook zo? Heb je daar zicht op?
Nee, dat is in Nederland niet zo. Kijk, en ik zou hier ook absoluut niet willen suggereren dat daar is ingegrepen of zo. Alleen ik denk wel dat er in de mindset, er wordt gewoon helemaal geen rekening meer gehouden met de mogelijkheid van politieke vernieuwing. Dat is het. Het past gewoon helemaal niet in hoe mensen denken. Terwijl ik denk dat het ongelooflijk gezond zou zijn. En he, u zegt net ook zelf van, u heeft voor ons getekend zodat wij mee konden doen. Dat is wat wij op straat heel erg veel horen. Hè? Want we hebben natuurlijk, omdat we zijn een kleine partij, we hebben geen cent te makken. Dus dan ga je echt op straat campagne voeren, wat bovendien ontzettend leuk is. Zeker als het niet regent. Maar we horen dit de hele tijd van mensen. Dat mensen zeggen van, we willen iets nieuws. We willen dat de stilstand wordt doorbroken. De stagnatie. We willen dat er vooruitgang is op al die terreinen. Of het gaat over huisvesting. Over openbaar vervoer. Over de arbeidsmarkt. Over onderwijs. De zorg. Ouderenzorg. Al die dingen staan stil. We willen iets nieuws. Dat is wat we van heel veel mensen horen.
Ja, en daarom als iemand dan zit te roepen van Vlaanderen wordt onafhankelijk en dan wordt het opgelost, dan stemmen die daarvoor.
Je gunt ieder mens zijn illusies.
Maar jullie, ik denk dat het in het federaal programma is, dat er een gepleit wordt voor het afschaffen van de kiesdrempel of 1% of zo opleggen. Maar ja, dus in Nederland is er een de facto zeer lage kiesdrempel. En daar zitten we met een probleem dat er dus met 13 partijen in het parlement zitten. En dat er dus vooral een jojo-beweging is, want iedere verkiezing is er niet.
Even kleine correctie, want als je kijkt, ik geloof dat hier in het federaal parlement ook 14 partijen zitten. Dus.
Ja, maar hier zitten we inderdaad met een nog veel moeilijker systeem, omdat alles dubbel is, hè?
Je hebt net zoveel partijen in het federaal parlement.
Ja, maar misschien is dan moet ik dan concluderen dat de kiesdrempel niet hoog genoeg is. Maar u snapt wat ik bedoel. Dus uiteindelijk is we hebben hier natuurlijk alles is dubbel. Waardoor we dus, desondanks zitten we met 7 per taalrol of zo in het parlement. Maar mijn punt is meer van, in Nederland is er dus een veel minder kiesdrempel. Heb je inderdaad ook kleinere partijen die kunnen opkomen. En dan zie je de jojo-beweging. Maar uiteindelijk, ja, wat is het eindresultaat zoveel beter?
Maar want ik ben het er toch niet helemaal mee eens hoor. Want er zitten heel veel kleine partijen in de Nederlandse Tweede Kamer. Maar dat hoef je niet op te lossen met een kiesdrempel. Je kan ook eisen stellen, bijvoorbeeld minimum eisen aan het vormen van een fractie. Zoals we dat in het Europees Parlement ook doen. In Duitsland heb je wel een kiesdrempel. In het Verenigd Koninkrijk heb je het first past the post system. Wat ook een soort kiesdrempel is. En ook daar zie je dat er steeds meer partijen bijkomen. Dus dat is helemaal geen oplossing. En wat ik in België zie is kiesdrempel en de handtekeningendrempel die bedoeld zijn om de groei van de extremen tegen te houden. En wat zien we? De extremen zijn groter dan ooit tevoren. En het midden ligt aanmächtig naar ademhappend op de grond. Dat kan toch niet de bedoeling zijn van een kiesdrempel?
Jasper? Ja, ik denk ook dat er wordt gesproken over versnippering en we moeten kleine partijen, dat is gevaarlijk. En het idee is dan denk ik dat het nog moeilijker wordt om een regering te vormen of zo. Maar dan ga je er al op voorhand vanuit dat een nieuwe kleine partij daar in het parlement gaat zitten om de boel te blokkeren. En dat is juist heel erg niet het geval. De spirit van Volt is juist om een onvoorwaardelijk constructieve houding op te nemen, denk ik. En het is ook niet zo dat met de bestaande partijen dat het dan wel zo geweldig gaat. Dus blijkbaar is het plan van we houden kleine partijen buiten om dan sneller een regering te vormen, ja, ik heb niet de indruk dat het heel goed lukt. Dus misschien is het gewoon tijd om eens iets nieuws te proberen.
We nu toch even over de Belgische niveau bezig zijn. Jullie pleiten ook voor een nationale kieskring, hè?
Ja, waarom? Ja, één kieskring voor één geografisch gebied. Dus we hebben een federaal parlement van België. Die hebben wetgevende macht over het volledige Belgische grondgebied. En het lijkt ons dan ook de logica zelf dat je één kieskring hebt voor heel België. Zodanig dat alle politici zich moeten verantwoorden tegenover de volledige bevolking en niet alleen tegenover de bevolking van hun eigen kieskring. Dus inderdaad, wij pleiten ervoor om één kieskring voor alle 150 zetels van heel het parlement in te voeren.
Overigens is daar natuurlijk een analogie met de Europese kieskring, waar de meeste Vlaamse partijen voorstander van zijn.
Daar zijn ze voorstander van. De Vlaamse partijen zijn voorstander van een euro-federale kieskring.
Ja, en overigens is dat inmiddels ook een formeel standpunt van het Europese parlement. Het gaat dan wel om een heel klein aantal, het gaat dan om, laten we zeggen, ongeveer 25 zetels van de ruim 700. Maar toch, dat je inderdaad één Europese kieskring hebt. Dan denk ik, als je daarvoor bent op Europees niveau, dan moet je er logischerwijs ook voor zijn om in ieder geval een aantal zetels.
En zijn er partijen dan Belgische die dus dan op Europees niveau ervoor zijn en op Belgisch niveau er tegen zijn?
Nou, ik zou even moeten kijken welke er tegen federale kieskring zijn. Maar als ze er allemaal voor waren, dan was die er misschien al geweest.
Dat klopt inderdaad, ja. We zullen jullie Electro Moonshot programma bestaat uit 10 hoofdstukken. We zullen toch een aantal ervan doorlopen. We hebben nog een goed uur. En het is toch tijd om eventjes te pauzeren. Dus dat zullen we doen. Thievery Corporation van een jaar of 5 geleden, denk ik. We hebben altijd natuurlijk Sofie in het Veld en Jasper Kozemans in de studio om het over ook een beetje federale of nationale politiek te hebben in België, maar toch vooral de Europese. Dus jullie hebben in het Engels een Electro Moonshot programma beschikbaar gesteld. Dat betekent eigenlijk Moonshot dat het zeer ambitieus is, of misschien meer ambitieus dan wat je kunt verwachten. Dat is op zich wel eerlijk. Ik vind het een interessant document. Ik heb eigenlijk nog de andere programma's nog niet zo bekeken, maar het is zeer gedetailleerd, concreet. Er wordt aangegeven waar welke Europese wetten jullie willen aanpassen en ingrijpen. Het is ook meetbaar, want er worden cijfers gegeven. Voor welk van de 10 hoofdstukken wordt er gezegd van dit is het budget dat we nodig hebben. Voilà. En ik was dan aan het denken van, ja, bij wie leunen jullie aan? Of wat soort, hoe kunnen we dit programma omschrijven? We gaan erop ingaan natuurlijk. Hè. Ik zie dan bijvoorbeeld, ja, er zijn wel elementen van sociaal-democratisch vooruit, maar dan niet op het gebied van migratie, lijkt mij, als ik dat lees. Want vooruit is ook weer richting in Vlaanderen toch zeer recht aan het schuiven op dat gebied, denk ik toch. Zeker niet Vlaams Belang, want u zijn duidelijk voorstander van democratische principes. Geen N-VA, want jullie zijn een voorstander van een sociaal sterk Europa. Geen PvdA, want ik lees dat jullie groot voorstander zijn van de NAVO. Geen VLD, want toch wat kritiek op het groot kapitaal en zo. Welke Europese fractie zien jullie zelf bijkomen?
Ja, het idee is dat wij straks genoeg Europarlementariërs hebben om een eigen VOLT-fractie op te kunnen zetten.
Hoeveel heb je er daarvoor nodig?
Pardon?
Hoeveel heb je er daarvoor nodig?
Ik geloof 23 uit 7 landen of zo. Dus goed, we zijn
ook een moonshot, zoals men zegt dan.
Het zal niet voor 2024 zijn, maar wie weet over 5 jaar. Het is evident. Kijk, ik zat met mijn vorige partij D66 bij de liberale fractie, waar je heel duidelijk een sociaal-liberale vleugel hebt, waar ik toe behoor, en een wat rechtsere vleugel. En Mijn Duitse collega die voor Volt in Duitsland is gekozen, die heeft zich destijds aangesloten bij de Groenen. Die heeft wel ook met de liberale fractie onderhandeld, waar Guy Verhofstadt toen nog voorzitter van was. Maar is dan uiteindelijk toch bij de Groenen terechtgekomen. Dus wij zullen na de verkiezingen gaan zien van waar gaan we aansluiten. Dat is niet eenvoudig. Eigenlijk zou ik ook hopen op een beetje een reshuffle van de politieke fracties, zodat je echt een progressief liberale, pro-Europese middenpartij krijgt die ook weer, hè, want u zegt dat Moonshot-programma is ambitieus. Dat is ook nodig. Welke partij is op dit moment nog heeft nog de wil om zich echt uit te spreken voor een heel sterk supranationaal Europa? Dat hoor je. Je hoort het zelfs van de Open VLD hoor je het niet meer. Vooruit Groen, hoort ze er niks over. Feitelijk, Europa speelt in de campagne in België op dit moment geen enkele rol. He, ook niet voor federale verkiezingen. Terwijl Europa op dit moment harder nodig is dan ooit. Krachtiger moet worden, maar zeker ook democratischer moet worden. Dus dat zou een van de topthema's moeten zijn. Dus wat dat betreft ben ik ook blij en trots dat ik bij een club als Volt hoor. Die dat wel nog gewoon durft te zeggen. Of het nu populair is of niet, maar het is gewoon hard nodig.
Zeker een Europees thema, of iets dat op Europees niveau moet behandeld worden, is migratiebeleid, hoofdstuk 5 en 6 van jullie rapport. Ik heb hier enkele quotes neergeschreven. We moeten de vluchtelingen met respect behandelen, inclusief klimaatvluchtelingen, want ik heb ooit nog mensen van bepaalde partijen, niet de organisatie Vlaams Belang, horen zeggen van nee, klimaatvluchtelingen zeker, no way. Niemand mag sterven op zee. Economische migranten mogen we niet criminaliseren. Het huidige systeem is failliet. Wat stellen jullie voor?
Ja, laten we eerst beginnen met het feit dat, kijk, er bestaan regels en wetten. We hebben asiel- en migratiebeleid, alleen niemand houdt zich daar meer aan. Hier staatssecretaris De Moor, die legt gewoon 9000 gerechtelijke uitspraken naast zich neer. En die zegt gewoon van ja, nou die regels, sorry, die bevallen me niet, ik ga ze niet uitvoeren. Dus dat is de situatie die we in heel veel landen zien. Hè, wat we in Griekenland zien, mensen die terug de zee op worden geduwd en daarbij verdrinken. Vorig jaar nog een scheepsongeluk met 600 vluchtelingen die als ratten in de val zaten in de buik van een schip. En door de Griekse kustwacht is dat schip gekapseist. Dus er zijn verschrikkelijke toestanden. En we hebben daarom in het Europees Parlement na 8 jaar onderhandelingen een pakket aangenomen van een stuk of 10 wetten, zeg maar, voor asiel en migratie. Ik zeg u er heel eerlijk bij dat het een pakket is wat ik niet met grote vreugde heb ondersteund. Maar het was wel
noodzakelijk. Mag ik even vragen, want de status, het huidige systeem is failliet. Ja. Nu, dit pakket is net gestemd. Ja. Dus dat wordt het dan opgelapt met dit pakket? Of is het nog altijd failliet?
Nee, dat weten we nog niet. Want dat pakket dat gaat in de komende 2 jaar wordt dat ingevoerd. Dus dan zullen we dat zien. Wat daarbij heel erg belangrijk is, is de manier waarop het wordt uitgevoerd. Want wat er op dit moment gebeurt is, er zijn regels. He, zoals wat er hier gebeurt dat alleenstaande mannen geen onderdak krijgen. Sorry, dat is gewoon in strijd met de Europese wetten. Alleen de Europese Commissie handhaaft dat niet meer. Die kijkt weg als de nationale regeringen dat soort dingen doen. Dus wat essentieel is dat het volgende Europees Parlement daar bovenop zit en zorgt dat de Commissie die wetten handhaaft. Dat is echt heel erg belangrijk. Want je kan zoveel wetten maken als je wil, de beste wetten in de wereld. Als ze niet worden gehandhaafd, heb je er niks aan. Er zitten twee dingen die ik over dat pakket wil zeggen. Eén ding waar ik grote moeite mee heb, is dat een deel van de mensen die aankomt in Europa, mensen die komen uit landen waar er maar een heel laag percentage van de asielaanvragen wordt toegekend, die mensen die moeten aan de grens in opvangcentra hun asielbesluit afwachten. Ja, en dat komt dus neer op detentie. Het kan dan in prettige omstandigheden zijn, maar het is detentie. En ik ben niet eens zeker dat de rechter die wet overeind gaat houden, want dat zou wel eens in strijd kunnen zijn met internationaal recht. Maar je ziet dat zo'n maatregel heel duidelijk komt, omdat we onderhandelen in een klimaat wat steeds meer door extreem rechts bepaald wordt. U zei zelf al, en ik zie het ook gebeuren, Vooruit schuift ook steeds meer als het gaat over migratie die rechtse kant op. Aan de andere kant, ik ben zelf penvoerder geweest voor een ander onderdeel, waarbij we bijvoorbeeld hebben vastgelegd dat kinderen die aankomen, alleenreizende kinderen, krijgen vanaf het moment van aankomst, krijgen ze een wettelijk vertegenwoordiger toegewezen die niet alleen maar zorgt dat ze te eten krijgen en kleren, maar dat hun rechten worden gerespecteerd in de hele procedure. Dus voor mij was dat een heel belangrijk element.
Dat staat in die deal van u.
Sorry?
Dat staat in dit akkoord.
Dat is onderdeel van het akkoord. Ja. En ik heb dus uiteindelijk, kijk, als je in de politiek zit, dan heb je eigenlijk nooit de keuze tussen goed en kwaad. Het gaat altijd over rottige dilemma's. Nou, dit was er eentje. En toch heb ik uiteindelijk voor het grootste gedeelte van dat pakket gestemd. Niet alles. Maar omdat er ook dingen in zitten waarmee de rechten van asielzoekers, van vluchtelingen versterkt kunnen worden. Maar het is wel belangrijk dat we er ook op toezien dat die in de praktijk ook vervolgens worden gerespecteerd.
Een zaak die ook in de programma's staan van Volt is dat er zo geen deals met autoritaire landen mee mogen gemaakt worden. En dat lijkt precies net de methode die men gebruikt, juist om daar de boel te laten op te lossen, bij wijze van spreken. Eerder deze week, dat wil ik er nog eens aanhalen, was er dus, dat was op Radio 1 op de VRT, was er een Nederlandse onderzoeker die blijkbaar vastgesteld had, die was naar Marokko geweest, had daar politiediensten gevolgd die mensen massaal in de woestijn dumpen. Ja. Het gaat over 10.000 mensen per jaar, waarvan er dus toch een bepaald percentage dus gewoon sterven in de woestijn. Ja. Met goedkeuring eigenlijk met dichtgeknepen oog van de Europese autoriteiten.
Dat zijn hele smerige deals. Ursula von der Leyen heeft zichzelf een beetje opgeworpen als kampioen van dat soort deals. Ik vind dat stuitend. Kijk, wij kunnen niet, hoezeer we het ook zouden wensen, we worden niet omgeven door alleen maar modeldemocratieën. Er zijn landen waar dictators aan de macht zijn. Maar wat je hebt niet veel te kiezen met wie je dan gaat onderhandelen. Alleen wat we nu zien gebeuren is dat er deals worden gesloten die geen enkele wettelijke basis hebben. Er is geen enkele controle op. Er wordt gewoon een zak geld gegeven aan een dictator. Zo van, hier is geld, zoek het maar uit, maar zorg dat er geen vluchtelingen deze kant op komen. Ja, dat is zo stuitend, zo in strijd met onze waarden. Er vallen zoveel doden. Wij financieren mee bijvoorbeeld mensenrechten schendingen door de Libische zogenaamde kustwacht. Ik vind dat het Europees Parlement daar eigenlijk in de afgelopen 5 jaar veel te slap is geweest in het tot ter verantwoording roepen van de Europese Commissie. Want het gebeurt wel allemaal in de naam van onze Europese waarden.
En hoe is het dan? Ik vermoed dat men denkt van als we te strenge voorwaarden opleggen, gaat het niet lukken, gaan ze er niet mee akkoord gaan. Klopt dat niet?
Of
is
maar kijk, het punt is ook dat, weet je, al die deals, ze hebben ook geen enkel effect. Hè? Want het heeft geen effect. Het heeft altijd een kortdurend effect. Heel even komen er dan wat minder mensen hierheen. En vervolgens vinden ze weer een andere route. De enigen die baat hebben bij deze deals, hè, met uitzondering van de dictators, dat zijn de mensensmokkelaars. Want die tarieven gaan omhoog. Dus er komt meer leed. Er komt niet minder migratie. En het punt is ook dat we moeten ook eens een keer naar de andere kant van migratie gaan kijken. Op dit moment is arbeidsmigratie is bijna onmogelijk. Legale arbeidsmigratie naar Europa. Terwijl we schreeuwen om arbeidskrachten. We hebben mensen nodig. Zorg dan dat je dat op een veilige, reguliere manier kan doen. Zodat je ook het businessmodel van de mensensmokkelaars wegneemt. Zodat je geen geld hoeft te betalen aan dictators. En dat je mensen op een veilige manier hierheen kan laten komen. Dat is win-win-win. Maar dat is onbespreekbaar, want heel veel...
Maar zijn die mensen die we nodig hebben, dan is er daar een match met degene die willen komen?
Deels, zeker. Want kijk, heel veel van de mensen die het geld hebben om mensensmokkelaars te betalen, dat is vaak geld wat dan door de hele familie bij elkaar is geschraapt. Maar het zijn niet de allerarmsten die komen, of de mensen die helemaal geen opleiding hebben. Nee, het zijn heel vaak mensen die juist wel een opleiding hebben, maar in eigen land geen kansen meer zien en dan hierheen komen. Maar kijk, en je kan ook best tegen mensen zeggen van luister, je bent geen vluchteling en we hebben voor jou Als arbeidskracht hebben we ook geen plek. Dat kan. Hè? We mogen best als Europa zeggen, als je regels hebt op basis waarvan mensen toegelaten kunnen worden, kan je ook zeggen, op basis van die regels wees je ze af. Ik vind dat legitiem. Maar er is nu een soort hypocrisie die heel erg het beleid op dit moment is het resultaat eigenlijk van vrij hysterische, toxische publieke discussie waarbij dan niemand zich nog tegen durft te verzetten. Kijk, migratie is van alle tijden en ja, je moet het reguleren. Ja, het is een uitdaging. Maar weet u, dat geldt voor heel veel beleidsvraagstukken. Het gaat hier wel over mensen, het gaat over onze samenleving en die hele toxische discussie heeft ook het samenleven van de mensen die hierheen zijn gekomen veel moeilijker gemaakt.
Nu, over de oorzaak, daar gaat het toch weinig over. Het was vorige week of zo, kondigde Biden dan aan 100% invoerheffingen op de Chinese elektrische auto's. Zo gezegd, omdat ze oneerlijk concurreren. Dat zal voor een stuk wel zo zijn. Maar China heeft ook gewoon een economische strategie gehad daar rond. Dat is allemaal oneerlijke concurrentie. Maar dan zien we anderzijds Europa subsidieert massaal export nog altijd van landbouw naar Afrika. En in Afrika denken dat een groot deel van de bevolking effectief landbouwer is of was. Daardoor verdwijnen die jobs daar. Dat systeem stimuleert juist de migratie. Dus het Europees landbouwsysteem.
Kijk, ik zal de houding van...
Ik zal eventjes mijn vraag... Is er eigenlijk geen link tussen het Europees landbouwbeleid en de vluchtelingenproblematiek? Dat is eigenlijk mijn vraag in het kort.
Ik denk dat je niet zo één op één... Er zullen ongetwijfeld... Ook dat speelt een rol, maar oorlog speelt ook een rol. Vervolging speelt ook een rol. En wat ook gewoon een rol speelt, daar moeten we ook eerlijk over zijn. Er zijn heel veel regimes die gewoon volstrekt corrupt zijn, moreel failliet en hun mensen onderdrukken. Wat er bijvoorbeeld in Tunesië gebeurde, en trouwens ook met Turkije, daar hadden ook een deal mee, is dat er komen mensen door die landen heen, hè, vluchtelingen hier naartoe, maar ook heel veel vluchtelingen uit die landen zelf, of asielzoekers moet ik zeggen. Dus er spelen heel veel dingen een rol, maar ook klimaat. En kijk, als je gewoon dichter bij huis kijkt, we hebben afgelopen week nog weer gezien overstromingen, hè, door klimaatverandering, waarbij mensen letterlijk tot hun heupen in het water staan en hun huizen geruïneerd zien worden. Er wordt nu gesproken over dat je in bepaalde gebieden misschien niet meer zou mogen bouwen. Als je de term klimaatvluchteling gebruikt, dan klinkt dat misschien een beetje dramatisch. Maar ik denk dat het wel heel duidelijk maakt voor mensen dat klimaat gewoon heel rechtstreeks impact heeft op de leefbaarheid van de woongebieden van mensen. Dus dat mensen dan weg gaan trekken, dat is niet zo gek.
Ik wil dan even pauzeren. Ik weet niet of Jasper nog iets toe te voegen heeft. Want,
ik zou ook in heel dat klimaatverhaal...
Lijsttrekker van Volt van federaal parlement hier in Vlaanderen.
Inderdaad. Wat ik wou nog wel toevoegen is, ik zou ook in heel dat verhaal... Je moet ook zien wat dat de opportuniteiten zijn. Dus het is inderdaad zo, klimaatverandering verandert de productiviteit van de landbouw, bijvoorbeeld in Afrika enzovoort. Anderzijds schreeuwt de westerse wereld om groene energie. Waar dat je dan weer juist in die zones de uitstekende condities hebt om energie op te wekken. Laat ons daar ook iets mee doen. Ja. Laat ons daar energie produceren. Laat ons daar een industrie aan ophangen die zich daar kan ontwikkelen. Waardoor er dan weer andere opportuniteiten komen voor de lokale bevolking. En waardoor we ook ineens de klimaatproblematiek aanpakken. En het zijn dat soort dingen die we te weinig vinden in de huidige politiek. En waarom dat je dus inderdaad ziet, ons VOLT-programma is een moonshot-programma. Inderdaad een ambitieus programma. En ook een programma met een lange termijnvisie. Het mag niet gaan over dit jaar en de komende 5 jaar alleen deze legislatuur. Nee, waar willen wij staan in 2040? Dat is eigenlijk altijd de crux van alles wat wij op politiek vlak willen bereiken.
We gaan even pauzeren. We moeten misschien toch nog proberen terug te komen op klimaatbeleid, waar je toch ook sterke poot hebben. Maar eerst quality of life, dus een beetje een abstract, hoofdstukken 3 en 4 van jullie programma. Maar dat is eigenlijk het belangrijkste onderdeel, want het gaat over heel veel geld. Maar ik verklaar het zelfs wel nader. Zo, de waitresses. We gaan verder met Sofie in het Veld en Jasper Kozemans. Vooral over Europees beleid, want het is natuurlijk Volt is een pro-Europese partij. En dan hebben we hier hoofdstukken 3 en 4 van jullie programma. Het is een beetje, het klinkt nogal abstract. Thriving Together Act is hoofdstuk 3. En dan, dus dat betekent eigenlijk samen bloeien. En hoofdstuk 4 is goede jobs en gedeelde welvaart. Maar dus concreet is het wel, die Thriving Together is zeer belangrijk. Ik heb bijvoorbeeld, het gaat over het gevecht tegen discriminatie. Sociale mobiliteit, onderwijs. Jullie zijn voor een gratis onderwijs voor gans Europa. Is dat wel Europese bevoegdheid? Dat is natuurlijk iets dat...
Nee, maar je kan... Europa gaat...
Als men zelfs al minimumlonen vindt dat dat niet Europees is.
Dat was wel een goed voorbeeld. Dat minimumloon, er is niet zeg maar een bedrag vastgelegd wat overal in Europa het minimumloon is, maar wel een soort norm. He, van wat moet je bijvoorbeeld met een minimumloon allemaal kunnen...
In dat voorstel dat dus afgewezen werd door extreemrechts.
Ja.
En NNVA. Ja.
Ja. Dus, maar eigenlijk, er is al heel veel sociaal Europa. Hè. Er is al heel veel wetgeving die gaat over werknemersrechten, tegen discriminatie, over pensioenen bijvoorbeeld. Hè, dat vrouwen gelijke pensioenen krijgen, naar al die dingen. En nu inderdaad ook een norm als het gaat over minimumloon. Maar ik denk, het gaat er niet om dat Europa moet gaan bepalen bijvoorbeeld wat jij voor lessen krijgt in het klaslokaal of zo. Maar dat je wel zegt van, en dat is er ook. Hè. We hebben ook...
Het ging concreet over de financiering en niet over de inhoud, dacht ik, in jullie programma. Het ging niet over dat
ja, ook, nee, maar goed, je kan...
Ik bevestig wat je zegt, hè? Dus het ging over de financiering.
Nee, maar je kan daar wel dingen over afspreken. En daar zijn ook wel afspraken over gemaakt. Hè. Er zijn ook Europese afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over de beschikbaarheid van kinderopvang of bevallingsverlof, dat soort dingen. Dus daar kan je prima, als je op Europees niveau zegt, wij willen dat alle kinderen, alle jongeren in Europa dezelfde kansen krijgen en hetzelfde hoge kwaliteit onderwijs, dan kan je daar afspraken over maken. En ik zie niet in waarom je daar niet naar zou kunnen streven. Want nu zijn er gewoon heel grote verschillen. Ook binnen landen, ook binnen België, is er enorme ongelijkheid in het onderwijs. En er zijn natuurlijk ook heel veel indicatoren. Je hebt altijd die fameuze PISA-onderzoeken om de zoveel jaar, waar dan onderwijs met elkaar wordt vergeleken en ook wordt gekeken van wat zijn de kennis en de vaardigheden die kinderen hebben. En dan zie je dat de kwaliteit in een heel aantal landen achteruit holt, dat de ongelijkheid toeneemt. Terwijl in andere landen, kijk naar landen als Estland en Finland, dat zijn echt... dat zijn echt modelsystemen waar kinderen heel goed onderwijs krijgen. En waar ook dingen als, noem maar wat, inderdaad schoolmaaltijden of zo gratis worden aangeboden. En het punt is dat als je... Er wordt altijd net gedaan alsof dat alleen maar geld kost. Maar investeren in goede kwaliteit onderwijs, in gelijkheid, gelijke kansen voor kinderen... daarmee bespaar je later heel veel op problemen die mensen niet gaan krijgen als je goed onderwijs geeft. Mm. Sociale zekerheid, gezondheidszorg, mensen die bijvoorbeeld kwetsbaar zijn, die geen werk hebben of heel laag betaald werk, die hebben vaak ook meer gezondheidsproblemen, kost dus meer. Dus het is niet alleen maar een kwestie van, het is niet geld uitgeven, het is een investering.
En dan, Jasper, ging je nooit zeggen? Nee. Dus om een ander, in hetzelfde hoofdstuk naast dat onderwijs is, en dat toch heel actueel, overal in België, maar ook in Nederland en West-Europa in het algemeen, is betaalbaar wonen. Betaalbaar wonen. En daar roepen, hebben jullie volgens een soort, kijk naar een soort systeem waar dus het wonen in de grote steden zou gefinancierd worden vanuit Europa.
Maar ik denk, weet je, er gaat nu al heel veel geld vanuit het Europese budget naar sociaal fondsen, cohesiefondsen enzovoort, naar stedelijk beleid. Dus waarom niet? Kijk, in alle landen is...
Dus u zegt dan eigenlijk dat iets dat meer specifiek gericht is op betaalbaar wonen binnen de steden en zo?
Het zou toch heel raar zijn als je zegt van wat is er? Er is nu één probleem wat zich echt in alle landen voordoet en dat is tekorten op de woningmarkt. En daar zou je Europees geld dan niet voor kunnen gebruiken. Ik bedoel, we geven 37% van de Europese begroting uit aan landbouw. We geven geld uit aan dingen die eigenlijk tegen onze klimaatdoelstellingen ingaan. En dan zouden we dit, waar mensen echt behoefte aan hebben, zouden we niet kunnen financieren. Dat is natuurlijk een rare zaak.
Is eigenlijk een gesprek aan de gang binnen Europa of in het parlement over die zaak? Want jullie hebben dit in jullie programma staan. Dus financieren van betaalbaar wonen in de steden in Europa. Dat zijn jullie programma, maar is er daar enig gesprek of debat over die problematiek?
Nee, dat zijn discussies die 27 keer nationaal worden gehouden. Terwijl heel veel mensen met dezelfde problematiek worden geconfronteerd. Terwijl er Europese fondsen zijn die zijn voor economische en sociale ontwikkeling. Die zijn specifiek bedoeld om bijvoorbeeld de verschillen kleiner te maken tussen de lidstaten. Nou, huisvesting is zo essentieel voor mensen. Want als je ook geen dak boven je hoofd hebt, ja, dan kan je geen gezin stichten. Je hebt zorgen zodat je geen werk kan zoeken. Iedereen ziet dat. Dus ik denk dat dit een heel belangrijk topic moet zijn. Ook voor Europa en voor de Europese verkiezingen.
Geleven ook in hetzelfde hoofdstuk is er over treinverkeer. Dus jullie zetten ook in van Volt op een internationaal sterk treinverkeer. Ik zie er een Unified Rail Ticketing Platform. Dus een platform waar iedereen zijn ticket kan kopen door Europa. Dat zou inderdaad wel heel handig zijn. Maar Jasper, dus eventjes naar het Belgische niveau over. En jullie programma op staat over openbaar vervoer en treinen en ook wel veel in. Hè? Wat willen jullie daar?
Ja, dat klopt. Het is zo dat mobiliteit voor ons een van de top prioriteiten is in ons Belgisch en ons Vlaams programma. Ook daar trouwens pleiten we voor één ticket. Dat zou gelden bijvoorbeeld voor treinen van de NMBS en bussen van de lijnen MIVB. Natuurlijk voor een meerprijs die je zou moeten betalen, maar om het daar ook de reiziger zo gemakkelijk mogelijk te maken. We willen in België heel veel investeren in onze spoorweginfrastructuur. Voornamelijk bijvoorbeeld de Noord-Zuidverbinding in Brussel. Daar moet echt meer capaciteit komen, mogelijk met een extra tunnel zelfs. Ook bestaande spoorlijnen waar die nog nu op twee sporen rijden, zoveel mogelijk, waar mogelijk, of op de drukke punten uitbreiden naar drie of vier sporen enzovoort. De reden daarvoor is eigenlijk heel eenvoudig. We zitten te veel in onze auto. Je ziet dat er veel files zijn. Dat veroorzaakt veel uitstoot van zowel broeikasgassen als van fijnstof en dergelijke. Als wij meer mensen in de trein krijgen, minder mensen in de auto, lossen we heel veel problemen tegelijk op. Dus dat is inderdaad een van de grote speerpunten van ons programma, zowel op nationaal als op Europees niveau.
Ook infrastructuur in het algemeen, ook zo Belgisch, niet alleen voor spoorweg. Als het dan over het openbaar vervoer gaat, zie ik goedkoop, want jullie willen een soort jaarabonnement van €250 per jaar invoeren. Dus infrastructuur investeren in. Dus, maar dat zal opnieuw, dat zal allemaal veel geld kosten. Dat is niet betaalbaar, zal de respons dan zijn. Hoe wordt dat dan financieel een beetje? Of waar ga je het geld vandaan halen? Is het wel in balans?
Onze insteek is dat qua ticketprijzen enzovoort, dat het eigenlijk een neutrale operatie zou moeten zijn, hetgeen dat wij voorstellen. Dus als je jaarabonnementen betaalbaar maakt, is de verwachting ook dat heel veel mensen er gebruik van zullen maken. Zeker als de dienstverlening ook verbetert ten opzichte van vandaag, waardoor dat eigenlijk budgetneutraal is. Ten tweede, investeren.
Ja, concreet was dat zo dat je zei, NMBS heeft nu 750 miljoen inkomsten, dus als je 3 miljoen mensen hebt die zich abonneren op een jaarabonnement voor de trein, maal 250 is 750 miljoen.
En bij, klopt. En dan heb je nog niet meegerekend dat er nog steeds wel mensen zullen zijn die een dagticket of wat dan ook zullen kopen. Dus inderdaad, de insteek is dat die hervorming van de ticketing moet budgetneutraal zijn. Wat de investeringen in infrastructuur betreft, daarvoor kijken we heel uitdrukkelijk naar de salariswagens. Dat kost ons nu meer dan 4 miljard euro per jaar. Natuurlijk is een deel daarvan is gewoon belastingvoordeel waar zowel werkgevers als werknemers van profiteren, laten we zeggen. Profiteren is het foute woord, maar voordeel, baat bij hebben. Dat willen wij niet afnemen. De bedoeling is niet om mensen die vandaag een salariswagen krijgen, waar ik zelf trouwens toe behoor, om die mensen in hun zakken te gaan zitten. Nee, maar we moeten wel erkennen dat die subsidies voor salariswagens en trouwens tankkaarten, een deel daarvan gaat gewoon naar olie en gas en gaat naar auto-industrie. En dat zijn sectoren waarvan we denken...
Ja, maar dat wordt, de olie en gas, dat wordt nu afgebouwd. Hè, vanaf, of dat zal 2025, zal het al min of meer gedaan zijn. Dat alle, want ik vind de naam salariswaarde is op zich is problematisch, want iedere auto is betaald met salaris. Deze auto's worden betaald met belastingen. Het zijn eigenlijk belastingswagens. Hè. Maar dus die belastingswagens, dus die financiering van die brandstof van de fossiele industrie zal stoppen. Maar dan, dat is niet voldoende, zeg je?
Nee, maar dus inderdaad, maar het blijft zo dat er nu meer dan 4 miljard euro gewoon naar de wagens gaat. Hè. Dus dan hebben we het nog niet over de tankkaarten. Dus daar denken we dat als we daar in snijden, dat we dan veel geld vrijmaken om ongeveer 1 miljard per jaar te investeren in infrastructuur voor mobiliteit.
Ja, het was interessant. Ik zag toevallig in een interview een knak, deze knak van deze week met meneer Moessen. Het ging over de toestand waarschijnlijk van de Belgische financiën. En ergens werd er gezegd van... Waar wordt er dan te veel geld aan gegeven? Maar hij is dus geen specialist mobiliteit, maar wel een specialist van Belgische financiën. En hij zei eigenlijk dat er in België veel meer dan in het buitenland dan in de NBS en de lijn uitgegeven werd. Wat verrassend was, ook omdat jullie in jullie programma schreven dat de investeringen in spoorweginfrastructuur, niet helemaal hetzelfde, juist beneden het niveau liggen van de buurlanden.
Ja, klopt. Dus ik ken het onderzoek waar u naar verwijst, ken ik niet. Maar wat wij inderdaad in ons programma hebben
staan... Het is geen onderzoek, het is een statement van professor Moessen, heet hij zeker, van... Hoe zeg je dat? Dus het budgetspecialist zo van ondertussen op met pensioen van Leuven, is dat zeker? Ja.
Maar dus waar wij in ons programma naar refereren, wat ik vermoedelijk ook wel zal kloppen, ik ken de bron er niet van, maar dat qua investering in infrastructuur inderdaad, specifiek daarover, dat daar in België heel weinig geld naartoe gaat. Ongeveer, denk ik, minder dan de helft of een derde van wat bijvoorbeeld Frankrijk investeert in infrastructuur voor spoorwegen.
Dan terug naar Europa... hoofdstuk 4, goede jobs en gedeelde welvaart. Dat vond ik wel opvallend. Dat is een zeer sociale luik. Letterlijk staat er in promote unionization. Dat is dus dat de mensen zich zouden aansluiten bij vakbonden. Dat is, het is bijna uit een socialistisch programma, bij wijze van spreken. A truly social union staat er ook, protecting workers' rights. Wat zit er allemaal in dat pakket van gedeelde welvaart?
Maar ik geef het zelf al een beetje aan. En wat ik net ook zei, er is natuurlijk op Europees niveau in de afgelopen decennia is al heel veel gedaan aan sociale rechten. Maar je ziet wel dat er nog steeds grote verschillen zijn tussen de lidstaten. Die recht getrokken moeten worden. En je ziet toch ook nog steeds wel dat er heel veel categorieën, nieuwe categorieën, hè, zoals bijvoorbeeld we hadden onlangs die stemming over een wet om de zogeheten platformwerkers beter te beschermen. Hè. Dus er komt altijd wel weer een nieuw element bij. En ik denk dat belangrijk is. Tegelijkertijd denk ik dat we ook moeten kijken naar... je hebt het over de sociale kanten van de economie. Ik denk dat we ook naar de economie zelf moeten kijken. Want we soms denk ik wel eens... we hebben niet helemaal in de gaten dat we als Europese Unie... we zijn nog steeds een powerhouse, maar economisch powerhouse... maar we zijn al wel aan het zakken op alle ranglijstjes. En inderdaad, u noemde China al, die grijpen kansen. En wij blijven toch een beetje vasthouden aan het verleden. Er is onlangs een plan gepresenteerd, het zogeheten plan Letta. Meneer Enrico Letta is de voormalige premier van Italië. En die heeft een plan gepresenteerd om onze interne markt nieuw leven in te blazen. Want feitelijk zie je dat er nog steeds 27 nationale markten zijn met hun eigen regels, hun eigen fiscale stelsels. En dan krijg je bijvoorbeeld in Europa dat er heel veel start-ups zijn van nieuwe digitale diensten en uitvindingen enzovoort. Alleen op het moment dat zo'n bedrijfje gaat groeien en de Europese markt op wil gaan, dan komt hij in aanraking met 27 verschillende stelsels, moet zich 27 keer registreren, met 27 verschillende fiscale stelsels bezighouden. En dan denkt hij, weet je wat, laat maar zitten. En dan laten ze zich wegkopen door de Amerikanen of de Chinezen. En want als je afvraagt van waarom zijn alle grote techbedrijven, waarom zijn dat Amerikanen? Nou, om die reden. Dus al die nationale obstakels moeten worden afgebroken. En dat gaat ons ook meer welvaart brengen, ook meer controle over onze eigen economie.
En hoe komt dat eigenlijk dat dat gebeurd is of nog niet gebeurd is? Omdat de ideologie alleszins vanuit Europa was toch alleszins zeer op vrijhandel. Dus afbouwen van tarieven en allemaal. Maar is het dan het feit dat je op een bepaald moment echt wel ook naar de fiscaliteit en zo moet gaan beginnen kijken?
Ja, is absoluut, dat het? Is dat... Absoluut. Dus ik denk dat er twee obstakels zijn. Hier één is toch een soort mythe van nationale soevereiniteit. Ik bedoel, alsof je in een digitale wereld, alsof je als natiestaat nog grip hebt op dat soort dingen. En met name die fiscaliteit. Ik was zelf bijvoorbeeld een paar jaar geleden rapporteur, zeg maar, of penhouder voor wetgeving voor een pensioenspaarproduct. Hè. We kunnen allemaal pensioensparen naast onze wettelijke regeling op het werk. En wij hadden bedacht van je moet dan een financieel product hebben wat je overal in Europa kan kopen en overal kan aanschaffen. Maar goed, dan zie je dat dus in alle lidstaten zijn er fiscale aftrekregels om pensioensparen gunstig te maken. Dus wij zeiden, nou oké, laten we dan proberen om daar soort één regeling die je op Europees niveau hebt voor te maken. Nou, dat we de nationale regeringen waren woedend. We mochten het daar niet eens over hebben. Terwijl het voor heel veel mensen zo gunstig zou zijn om zelf nog een aanvullend potje te hebben. Of mensen die misschien in een andere lidstaat gewerkt hebben. Of die om een andere reden niet gedekt zijn door een nationaal stelsel. En dan zie je dat het punt was dat daardoor hebben ze dus het ontstaan van Europese aanbieders tegengehouden. Maar er waren wel Amerikaanse en Canadese aanbieders. Ja, die gaan gewoon hier in de hele Europese markt, in al die lidstaten, bieden die hun diensten aan. Dus dan zie je net als met Google bijvoorbeeld.
Maar die zitten dan toch met hetzelfde probleem of niet? Of
nee, want dat zijn hele grote aanbieders. En want dat is het. Weet je, de grote multinationals, die hebben niet zo moeite met die nationale barrières. Die stappen daar gewoon overheen. Ze hebben er zelfs soms wel baat bij. Het is juist voor het midden- en kleinbedrijf en start-ups dat die barrières echt huizenhoog zijn. Dus daar moeten we vanaf. En het tweede is, u zegt van de vrijhandel was altijd populair. Zeker. Ik vind ook persoonlijk dat we dat absoluut niet het raam uit moeten gooien. Want we hebben daar heel veel baat bij gehad. Alleen dat je af en toe even bijstuurt. Hè, als je ziet, we hebben tijdens COVID natuurlijk gezien dat de afhankelijkheid wel heel erg groot was van niet-Europese aanbieders. Ook dat bijvoorbeeld China wel heel makkelijk op de Europese markt terecht kan, maar wij in China niet. Nou, daar moet je duidelijk gaan bijsturen en zeggen van we moeten niet naïef zijn en vrijhandel ja, maar wel op fatsoenlijke condities. En het derde element is dat de Britten zijn vertrokken. En dat waren natuurlijk altijd wel degenen die heel erg inzetten op die interne markt, op eerlijke concurrentie, op vrijhandel. En die doctrine is nu duidelijk minder sterk aanwezig in Europa. We zien echt wel een ander klimaat. En ik vind het op zich goed dat die correctie er komt. Maar laten we nou niet meteen alle vrijhandel stopzetten. Want ik zie dat er met name vanuit de zeer linkse hoek de neiging is om te zeggen van alle vrijhandel is slecht. We hebben met z'n allen. Hè, als er geen vrijhandel was geweest, geen globalisering, dan hadden wij ook niet binnen een half jaar tijd een vaccin gehad tegen COVID. Dus laten we gewoon niet het kind of de baby weggooien met het bad.
Maar bijvoorbeeld als het over, wat was het nu, in het kader van de boerenprotesten en zo, was er toch wel wat te doen over het, met welk soort Amerikaans land was er een, of met Mercosur zeker, was het het handelsverdrag. Ja, dus dat daar diezelfde regels niet gelden en dat dus producten die minder ecologisch verantwoord zijn, klopt het dan niet? Zouden geïmporteerd?
Tuurlijk moet je daar heel goed naar kijken. Aan de andere kant is het ook wel zo dat met name onze agro-industrie behoorlijk veel baat heeft gehad bij de wereldhandel. Want heel veel van de varkens bijvoorbeeld die hier gekweekt worden, die gaan dan naar China.
Maar dat is het punt. Het zijn misschien niet noodzakelijk diezelfde mensen die die dat zeggen. Je hebt dan bijvoorbeeld eerder bioboeren of zo, die zeggen wij worden niet genoeg beschermd. Het is nog altijd inzet op die grootschalige industrie. Ja. En dat verdrag met Mercosur maakt het nog een stapje erger.
Ja, maar dat is het probleem. Niet de handel is het probleem, dat is het probleem. En de boeren die boos zijn, voor een heel groot deel snap ik die. Waarbij ik overigens wel van mening ben dat je heel goed boos kan zijn zonder dat je mensen bedreigt, de boel in de fik steekt en hele steden lam legt. Ik denk dat je ook op een andere manier kan protesteren. Maar dat er een heleboel boeren zijn die de omschakeling al gemaakt hebben, die inderdaad kleinschalig werken of die hebben geïnvesteerd vanuit het idee van we moeten groeien. En dan merken ze dat er beperkingen aan worden opgelegd. Ik snap die mensen wel. Alleen het punt is dat de boerenlobby is in de Europese Unie al 70 jaar een van de meest machtige lobby's van allemaal. De boerensector, zeg maar, de landbouwsector is, ik geloof, 3% of zoiets van onze economie. Ze krijgen 37% van de begroting. En die boerenlobby die heeft voortdurend aangestuurd op groter. En eigenlijk hebben ze dus hun eigen achterban, de gewone boer, zou ik maar zeggen, vertegenwoordigen ze niet meer. Ze hebben niet meer dezelfde belangen. Dus denk ik dat de boeren ook zelf met hun vertegenwoordigende organisaties moeten gaan praten en zeggen, jullie hebben ons in een hoek gedreven, want jullie hebben ons ertoe aangezet om voortdurend maar meer, groter, terwijl je eigenlijk heel goed wist dat dat niet kon.
We zien dat het heel moeilijk is. Eigenlijk zou de boerenbond moeten verplicht worden om op te splitsen in hun industriële activiteiten en belangen af te scheiden van hun sociale belangen, want ze zijn, we hebben hier met organisaties nog gesproken van kleinere boerenorganisaties. En die mensen van die kleine boerenorganisaties zijn ook lid van de boerenbond. Ze kunnen niet anders, omdat ze dus de boerenbond biedt een hele structuur aan die nuttig is. Maar terzelfdertijd hebben ze belangen in die grote chemische mestindustrie en zo.
De grote boerenlobby's, de agro-industrie, die hebben zo ongelooflijk veel macht. En je ziet dat, maar goed, die zijn een beetje buiten schot gebleven bij alle discussies en demonstraties.
Ja, maar het is natuurlijk totaal paradoxaal dat u zegt van ja, er is geen lobby die zoveel macht heeft als de boerenlobby en er is zoveel geld. Toen met dezelfde tijd zijn de boeren van de armste bevolkingsgroep die er is in de maatschappij, denk ik. Als ik gehoor, ik heb de cijfers gehoord van Frankrijk, dat was, was de helft verdient minder dan 35.000 euro per jaar of zoiets. Allee, dat is echt,
maar zie je, er is een enorme discrepantie ontstaan, een enorme kloof gegroeid. Ook met mijn vorige partij, en dat blijf ik ook doen, hebben we altijd dat landbouwbeleid ter discussie gesteld. Want dat is altijd gericht op meer, groter. Er moet een enorme sloten subsidie naartoe. Het is slecht voor de boeren, het is slecht voor het klimaat, het is slecht voor de gezondheid, slecht voor het dierenwelzijn. Waarom gaan we in hemelsnaam door met dit beleid? Voor wie eigenlijk, behalve de grote, ook miljonairs gewoon, uit die agro-industrie. En dat zijn niet de gewone boeren.
Ik heb eigenlijk het leuk misschien gewoon gemist in jullie programma. Wat stellen jullie daar dan voor, dus van Volt, om het beleid om te draaien? Want je geeft het al eigenlijk aan, minder dus de financiering van het landbouwbeleid toch te verminderen. Maar dan zie je natuurlijk de boeren die al maar 35.000 euro per jaar verdienen helemaal panikeren. Hoe moet dat dan anders?
Het gaat niet alleen maar over minder. Het gaat ook over waar geef je dat geld dan aan uit. Ja. En er zijn in de afgelopen decennia zijn er echt wel bijstellingen geweest in het landbouwbeleid. Er is gewoon veel minder exportsubsidie. Dat is een feit. Er gaat ook meer geld naar wat we noemen landschapsbeheer. Maar het blijft allemaal mondjesmaat. En eigenlijk moet je zeggen van we gaan een hele grote omslag maken. En daarom vind ik het ook heel droevig om te zien dat met de Green Deal had je daarvoor eigenlijk, daar werd eigenlijk een richting aangegeven. En dan komen de boeren protesten. En vervolgens zie je dat met name de EVP, dus de Christendemocraten, onder leiding van Ursula von der Leyen, die zelf de Green Deal heeft gepresenteerd als ons man op de maan moment. En 5 jaar later is dat kennelijk weer vergeten. Want wil ze de boeren stem hebben. Maar ik vind dat tegenover de boeren gewoon niet eerlijk. Er wordt hun iets voorgespiegeld van dat we door kunnen gaan op dezelfde weg. En je geeft dan mensen de illusie dat ze inderdaad moeten gaan investeren in vergroting, terwijl dat niet de weg zou moeten
zijn. Zitten jullie daar toch meer op lijn? Lijkt me toch met groene en misschien ook sociaal-democratische fracties. Extreem rechts wil alles wat de Green Deal is afvoeren. Dus de Christen-Democraten ook voor een stuk. Dus dan heb je de Sociaaldemocraten, weet ik nu niet. Maar ja, ik las ook dat Sarah Mathieu van Groen dan vooral heel kwaad was over dus die, het landbouwbeleid. Dat nog altijd helemaal, zoals je zei, op de industriële...
Vind ik ergens ook wel... kijk, allereerst wat extreem rechts doet, zich zo keren tegen de Green Deal. Als er nu iemand is die aan den lijve ondervond wat klimaatverandering betekent, dan zijn het de boeren wel. Dus het zou, als zij echt de boerenbelangen vertegenwoordigen, dan zouden ze juist moeten inzetten op nog sneller klimaatbeleid, als het ware. En bij de Groenen, dat viel mij ook op. Dat die ineens hun discours heel erg hebben aangepast. Maar ik denk dat ook de Groenen wel eerlijker moeten zijn. Dingen als het afbouwen van de veestapel bijvoorbeeld. Dat moet je ook gewoon durven zeggen. Je moet ook gewoon tegen de boeren durven zeggen. Er is niet meer voor elke boer in elke tak een toekomst. Dat moet je ook gewoon durven zeggen. Anders dan spiegel je mensen
en,
het voor.
En zeggen ze dat niet? Want, of is dat niet impliciet in de zin dat ze zeggen van we zijn voor meer juist kleinschalige biogericht of verantwoorde dat...
Wel, maar dat moet je dan ook gewoon hardop bij durven zeggen. Hè? Want ik weet, in mijn vorige partij was er een Kamerlid die Tjeerd de Groot, die dat gewoon hardop zei. Halvering van de veestapel. En vervolgens werd die man zo bedreigd door de boeren dat hij niet meer veilig in zijn eigen huis kon zijn. Je moet ook wel durven aangeven, er zijn inderdaad consequenties. En zeker in een klein, dichtbevolkt gebied als Vlaanderen kan je gewoon niet meer en intensieve landbouw en industrie en opnieuw bouwen voor huisvesting. Dat kan gewoon niet samen. Je moet daar keuzes
maar
in maken.
Jij of jullie zeggen dan dat de Groenen zeggen dat niet voor een afbouw, niet zeggen dat er minder vee nodig is.
Voor mij mogen ze, bij alle boerenprotesten hoorde ik toch ineens een hele andere toon die ik prima vind. Hè. Want ze moeten ook niet tegen de boeren zijn, maar ze moeten ook wel helder zijn over dat er gewoon consequenties zijn. Dat er keuzes gemaakt moeten worden.
Ja. Ja, en ik denk dat voor de boeren een van de zaken die heel belangrijk is gewoon duidelijkheid hebben en rechtszekerheid. Hè. Dat is ook iets dat tijdens de protesten wel vaak naar voren kwam. Dat is de boeren die zeggen, wij hebben investeringen gedaan en ineens is er een ander wetgevend kader en mijn investering levert niks meer op. En dat is natuurlijk een klimaat creëren waarin dat je inderdaad de boeren het leven onmogelijk maakt of ondernemerschap onmogelijk maakt. Dus we moeten wel als overheid garant kunnen staan voor het feit, als er wijzigingen zijn die ervoor zorgen dat investeringen niet meer zich terugverdienen, dat die mensen niet in de kou blijven staan, dat die niet ineens met een schuldenberg opgescheept zitten. Ik denk dat daar dingen gedaan kunnen worden, maar dat je inderdaad duidelijk moet zijn, voor sommige boeren is er misschien geen plaats, en ook dat je duidelijk moet zijn, of we het leuk vinden of niet, het klimaat is gewoon een van de top prioriteiten die wij nu moeten aanpakken als samenleving. En daar zullen consequenties aan zijn voor sommige mensen, maar we gaan die niet in de kou laten staan.
We hebben nog een kwartier, dus ik zal even pauzeren en dan nog kort de financiering wil ik het toch nog over hebben van Europa, die volgens Volt maal 5 moet, ongeveer, of 4. Dus een zeer substantiële stijging. En ook een sterker Europees geopolitiek leiderschap. Jaco Gardner, we gaan naar het einde toe, maar we hebben nog veel te bespreken over Europa met Sophie in het veld en Jasper Kozemans. Een van die dingen, we hadden het daarnet over dat hoofdstuk 3 en 4, dat is de sociale kant, samen bloeien was het dan, en jobcreatie, maar dus vooral, ik denk dat het vooral die luiken zijn die over het investeren gaat van in woonst en in onderwijs. Dat hebben jullie collega's, niet jullie, maar van Volt, hebben dat berekend. En dan komen we dus voor die twee luiken alleen al op een kost van meer dan 500 miljard per jaar uit. En het totale budget, het is wel zeer eerlijk dat jullie dat allemaal berekend hebben, dacht ik 700 miljard per jaar. Dat is 4 keer meer dan wat er nu ongeveer per jaar is, orde van grootte. Hoe moet dat gefinancierd worden? Want daar zullen jullie direct op aangesproken, om het vriendelijk te zeggen, en waarschijnlijk op afgeschoten worden op die zaak. Dus wat is jullie respons? Het is allemaal veel te duur. 600, 700 miljard.
Nee, nou, kijk, allereerst om de zaken even in perspectief te plaatsen. De huidige Europese begroting beslaat ongeveer 1% van het bruto nationaal product gemiddeld. De nationale begrotingen zitten rond de 50% gemiddeld. He, dus die zijn ongeveer 50 keer zo groot. Dus als je de Europese begroting 4 keer zo groot gaat maken, dan zit je nog steeds op 4% tegenover nationaal 50% ja. Of meer. Dus dat is één. Twee, het gaat natuurlijk ook over verschuiven. Hè? Dan je kan dan de nationale begrotingen lager maken als je de Europese begroting hoger maakt. En het punt is dat als je met Europees geld. Wat er nu gebeurt is dat Europees geld meestal in nationale projecten wordt gestoken. Waardoor eigenlijk de opbrengst veel minder is. Terwijl als je dat gaat steken in Europese projecten, hebben we het al gehad over infrastructuur bijvoorbeeld, of huisvesting, of de digitale industrie, of noem maar op. Dan heb je daar dus al, ook als Europese Unie, dan krijg je een veel groter versterkend effect, zeg maar, voor die economie. Dus heeft dat gewoon veel meer zin. Het levert gewoon veel meer op dan zoals het nu is.
Want er moet dus een verschuiving komen van de nationale niveaus, van de staten naar Europa. Ja. En daarvoor zal ook een verdragsaanpassing nodig zijn, denk ik.
Nou, nee, eigenlijk niet. Want de Europese Unie, het gekke is dat helemaal aan het begin van de Europese samenwerking of integratie, was eigenlijk het grootste gedeelte van de Europese begroting kwam uit de zogeheten eigen middelen. He, dus als het ware rechtstreekse middelen die rechtstreeks naar de Europese begroting gaan. En 20% kwam slechts uit de nationale begroting. Nu is die verhouding omgekeerd. En daarom is er ook altijd zo ontzettend veel discussie over. Maar Europa kan gewoon eigen middelen heffen. Daar zijn inmiddels ook afspraken over gemaakt. Alleen zie je dat de nationale lidstaten daar eigenlijk, de nationale regeringen staan daar op de rem. Er zijn ook bijvoorbeeld dat COVID-herstelfonds, daar is geld voor gegenereerd. Er zijn ook euro-obligaties uitgeschreven die heel veel geld hebben opgebracht. Die bleken veel populairder dan dat mensen dachten. Alleen heel veel van dat geld ligt nog op de plank. Dus als je zegt de Europese begroting moet veel groter
worden. Doet men dan niets mee? Daar doet men, dat ligt op de plank.
Ja, dat kan door de lidstaten zelf niet meer geabsorbeerd worden. Die hebben geen projecten meer daarvoor. Dus het genereren van middelen, dat is niet zozeer het probleem. Dus, en ik denk dat we daar ook niet dramatisch over moeten doen. Maar het gaat wel over waar geef je dat dan vervolgens aan uit. En op dit moment is er nog heel veel herverdeling weer terug naar de nationale regeringen. Dus een beetje, dat is niet heel erg productief. Maar als je dat steekt in Europese projecten, dan hebben wij daar als Europese economie heel veel meer baat van.
Ja. Er was hier in Vlaanderen nu, ik vermeld het al in de pauze, wat te doen rond Umicore en ook ArcelorMittal. Waar moet geïnvesteerd worden naar de toekomst toe? Ofwel een nieuwe fabriek, ofwel CO2-uitstoot verminderen. En we hebben nu net over de grens Duinkerken, waar Frankrijk strategisch heel veel in investeert. Die regio worden echt vele miljarden geïnvesteerd. Met goedkeuring van Europa blijkbaar om dus de subsidies te geven. Want dat is het. Het is eigenlijk tegen de Europese principes in. Maar dus dan wordt dan. Hoe zie je dat? Dus je hebt inderdaad. Met COVID was het begrijpelijk dat er moest. Dat de regels niet konden aangehouden worden, eventjes. Maar blijkbaar in het verlengde daarvan zie je dus die beweging dat de grote landen. Ja. Met veel geld smijten naar hun eigen industrie en in concurrentie gaan.
Precies, dat was ook de kritiek, hè, op het. Kijk, dat de regels op de staatssteun werden versoepeld tijdelijk om te zorgen dat we niet in een hele diepe economische crisis zouden belanden door COVID. Dat was te begrijpen. Alleen je ziet ook dat meteen met name Frankrijk en Duitsland dat hebben aangegrepen om die staatssteunregels permanent te versoepelen. En ja, daar hebben Frankrijk en Duitsland, die hebben diepe zakken, die hebben een hoop geld. Die hebben daar baat bij. Maar die concurreren vervolgens de andere lidstaten helemaal weg. Dus dan ben je met z'n allen bezig om Europa als geheel te laten verarmen. Dus ook daarom is het beter om te zeggen, niet meer die nationale staatssteun, of in ieder geval stukken minder, maar dan die Europese begroting vergroten en investeren in grote Europese projecten. Want met wie concurreren wij? België concurreert niet met China, Europa concurreert met China. En je staat als Europa, als Europese economie, als je één opengemaakte markt hebt en investeert in Europese kampioenen, om die term ook maar eens te gebruiken, dan sta je in de wereldeconomie gewoon veel sterker. En dat is goed voor onze...
We hebben het altijd over China, maar dus nu met Inflation Reduction Act heeft de VS er ook een echt protectionistisch. En daar hoor je dus Europa dus heel weinig over... over zeggen. Dit is een zaak van de Europese Commissie, veronderstel ik ook, in verband met die subsidies daar door de staten uitgedeeld, dat ze dus in verband met die zaak, het is gewoon een kwestie dat de Europese Commissie moet tot de orde geroepen worden.
Ja en nee. De staatssteunregels, daar gaat de Europese Commissie over. Maar als het gaat over bijvoorbeeld de grotere begroting, ja, dat is het Europees Parlement en de lidstaten zijn samen de begrotingsautoriteit. Wat je de laatste jaren ziet gebeuren, ook bijvoorbeeld met zo'n COVID-herstelfonds, is dat de nationale regeringen de neiging hebben om steeds meer aparte potjes te creëren, buiten de begroting om, zodat het Europees Parlement er geen controle meer over heeft. Het is volstrekt ondemocratisch, ontransparant. Daar gaan we ook nog wel een hele hoop problemen mee krijgen in de toekomst. Zodra het begint te blijken dat dat geld allemaal helemaal niet goed is uitgegeven. Ook daarom denk ik dat je die potjes, die moet je allemaal samenbrengen in de Europese begroting. En dan moet er ten eerste moet het Europees Parlement volledige zeggenschap krijgen. Niet alleen maar over de uitgaven, maar ook de inkomsten. En het tweede is dat we hebben nu een 7-jaarsbegroting. Dat is absurd. Dat hebben zelfs de communisten niet eens gepresteerd. Je moet een jaarlijkse begroting hebben die je aan kan passen aan de behoeften van het moment en flexibel inspelen op wat er gebeurt in de wereld. En twee, we gaan straks naar de Europese verkiezingen toe. Ik vind het volstrekt normaal dat je in de verkiezingen aan de kiezer kan zeggen, de komende jaren, hè, als je mij kiest, dan gaan we dat en dat en dat doen met de begroting. Maar een begroting die al vast ligt voor de komende jaren, ja, daar kan je geen verkiezings... Je kan dan niks zeggen van wat heb je voor plannen. Ik vind dat fundamenteel ondemocratisch, een begroting die al vast ligt.
Over democratisch gesproken, ja, want Europa is niet democratisch. Dat is wat je veel hoort, gebrek aan democratie. Maar wat vragen jullie ter versterking van de Europa als democratische speler?
Ik denk dat de democratie is één. En ook de rechtsstaat is een van de thema's waar ik me de afgelopen jaren zeer intensief mee bezig heb gehouden. En wat ik zie is dat... In reactie op vraagstukken die zich voordoen in de wereld, dat COVID zijn, dat kan klimaatrampen zijn, dat migratie, oorlog, noem het allemaal maar op, inflatie, energiecrisis enzovoort, heeft de Europese Unie hele grote stappen genomen. Maar het is ook steeds meer het groepje regeringsleiders die samenkomen en achter gesloten deuren in een soort koehandel dingen bedisselen. En je ziet dat het steeds meer weggaat van het transparante democratische besluitvormingsproces waar ook discussie en besluitvorming in het Europees Parlement in de openbaarheid. En dat moet echt heel snel hersteld worden.
Dat komt niet echt veel in de media, hè? Het feit dat eigenlijk wordt altijd naar Europa verwezen, maar het zijn meestal de staten zelf die het probleem zijn.
En in toenemende mate zijn het de regeringsleiders. Niet eens meer de regeringen, de regeringsleiders. En dan die zitten in een groepje bij elkaar, achter gesloten deuren. En daar zitten een aantal, dat zijn dan misschien nette mensen, maar daar zit ook Viktor Orban, daar zit ook Giorgia Meloni, daar zit ook Robert Fico, daar zitten allerlei lieden die wat mij betreft gewoon boeven zijn. En tot voor kort ook de vorige Poolse regering bijvoorbeeld. En daar heb je geen enkel zicht op. En dat moet dus echt drastisch veranderen. Daarvoor hebben we echt een federaal supranationaal Europa nodig, waarbij de burger zelf rechtstreeks bepaalt ten eerste wie de politieke vertegenwoordigers en de politieke leiders zijn, en ten tweede wat de politieke richting is.
Ik wil om helemaal te eindigen nog heel kort over dus een sterk Europees geopolitiek leiderschap en dan Foreign Affairs and Defence Act. Dus jullie willen ook dat er een Europese minister van Buitenlandse Zaken komt. Dat is zeer consistent met de versterken van Europa, want nu zijn het eigenlijk Macron die ik er gaat enzovoort. Waar ik wel een beetje van... Jullie zijn ook voor een versterkte Europese defensie. Jullie roepen op een soort Europees leger, wat eigenlijk ook, we moeten op onze eigen benen staan. Maar wat ik wel verrassend vind, is dat jullie eigenlijk die Europese defensie als een soort knechtje van de NAVO daarvan maken. Ik zal voorlezen wat er staat. De Europese defensiemacht is geen alternatief voor de NAVO. De defensiemacht is bedoeld als trots en betrouwbaar onderdeel van de NAVO. Nu, als het over soevereiniteit gaat, ja, de NAVO, daar worden de lakens uitgedeeld door de Verenigde Staten.
Maar nu zijn de lidstaten toch lid van de NAVO. Ik bedoel, en wij zeggen in plaats van, nou, ik weet niet hoeveel er nu niet lid zijn van de NAVO. Het zijn er geen 27, maar de meeste wel. Die zijn gewoon lid van de NAVO. En in plaats daarvan moet je een Europese defensie hebben. Dus niet meer 27 keer nationaal, maar Europees. En dat wordt dan een tak van de NAVO. En dan heb je, denk ik, meer zeggenschap. En nu, natuurlijk, de Amerikanen maken de dienst uit, maar die kunnen ons ook allemaal uit.
Maar als een sterk pro-Europese partij zou denken, je moet streven. Het is een moeshot-programma naar een systeem waar je niet, waar een buitenlandse speler niet aan de touwtjes trekt. Ja, maar dat zal zo zijn bij de NAVO. Dus je kunt nu zeggen van ja, we kunnen moeilijk om de NAVO heen momenteel, omdat we ja, de defensie is zuiver.
Maar het staat er sterker als je er als EU defensie, zeg maar, als je in de NAVO zit, sta je sterker dan als 27 aparte lidstaatjes.
Zeer zeker, maar je blijft de soevereiniteit delegeren aan de Verenigde Staten.
Maar nee, dat vind ik een beetje sterk gezegd. We zitten met z'n allen in die NAVO. Ik ben geen
maar uiteindelijk wordt het commando wordt toch binnen de NAVO.
Ik denk ook is dat toch door op Europees niveau nauwer samen te werken, gaan we juist meer gewicht in de schaal leggen tegen de VS. En daarnaast zou ik ook willen zeggen, de NAVO is en blijft een alliantie. Dus geen politiek zeggenschap of zo. En de Verenigde Staten, er valt heel veel op aan te merken. Er is een land met heel veel gebreken, maar het blijft wel een van de krachtigste democratieën ter wereld. Waar dat het denk ik niet erg is om dat te zeggen, dat we daar een nauwe alliantie mee hebben.
Oké, we moeten misschien nog eens een aparte discussie over hebben, maar ze zegt van, ja, momenteel zitten we met de Republikeinse Partij, die echt wel problematisch is, zelfs naast Trump bekeken, hè. Dus misschien, dat is toch een risicofactor.
Ik snap de redenering niet, want dat kan de enige consequentie van wat je zegt kan zijn, dan stappen we dus uit de NAVO. Maar als je niet uit de NAVO wil stappen, denk ik dat het slimmer is om de Europese tak daar te versterken en onze zeggenschap te vergroten. Eerder dan te zeggen, we blijven met 27 eigenlijk kleine spelers binnen de NAVO. Die uit
maar u zegt twee dingen. Hè. Enerzijds zegt u, we zijn voor een samenwerken en een Europees leger. Ja, volledig. Maar dan, we maken het ondergeschikt aan de NAVO, die onder controle staat
maar
van
wie
de
wie zegt ondergeschikt? Je bent gewoon je bent lid van de bondgenootschap.
Net de defensiemacht is inderdaad bedoeld als trots en betrouwbaar onderdeel van de NAVO.
Ja, onderdeel, niet onderdaan.
Maar wel een onderdeel, dus met ondergeschikt aan het.
Maar we zijn nu toch ook, België is onderdeel, Duitsland is onderdeel, er zijn toch allemaal onderdeel van de Verenigde Staten zijn ook onderdeel van de NAVO.
Ja, oké. We gaan er hieruit moeten, want dus Dennis is hier binnengekomen.
Mag ik nog één ding zeggen over geopolitieke? Want dat moet me wel van het hart. Ja. Ursula von der Leyen heeft bij haar aantreden 5 jaar geleden gezegd, de Europese Unie wordt een geopolitieke Unie, dit wordt een geopolitieke commissie. Als het gaat over Oekraïne moet ik zeggen dat ik volledig steun dat zij daar de leiding heeft genomen. Maar als het gaat over de situatie in het Midden-Oosten vind ik dat ze echt een historische kans dramatisch heeft gemist om de Europese Unie te verenigen. En dus ook een rol te laten spelen daar in het Midden-Oosten. Dat vind ik echt dramatisch voor Europa en zeker voor de mensen in het Midden-Oosten en wat we daar op dit moment zien gebeuren. Dus dat is echt een van de dingen die wat buitenlandbeleid voorop moet komen te staan in de komende 5 jaar.
Dank u wel, Sophie.